Goedemorgen. Bij de Alfa kun je komen zoals je bent. Ik herinner me een geschiedenis die beschreven wordt in het inleidingboekje waar Nicky Gumbel schrijft over een Alfa-groep die hij start in Engeland. Waarbij een jonge man kwam die een heel totaal andere religieuze achtergrond had. En bij een van de eerste avonden ook zei dat hij dacht dat reïncarnatie en de leer over Jezus heel goed samenpasten. Doorsnee christen zou onmiddellijk op een kast klimmen bij zo'n tekst. Maar Nicky Gumbel had het verstand om op dat moment er niet negatief op te reageren, maar te zeggen, mostly interesting, oftewel hoogst interessant. En dat liet hij het ook eerst bij. Zo werkt het bij de Alfa. Je kunt echt komen zoals je bent en er wordt naar je geluisterd, er wordt naar je gekeken. Het thema van deze maand is dat, kom zoals je bent. En het is een thema dat erg voor de hand liggend lijkt, maar waar nogal wat haken en ogen aan zitten. En ik hoop daar een paar van duidelijk te maken vanmorgen. We gaan eerst met elkaar het Bijbelgedeelte lezen. Wat voor vanmorgen geldt, dat is uit het evangelie van Lucas. En wel het 8e hoofdstuk, vers 40 tot en met 56. Voor sommigen van jullie een heel bekende geschiedenis. Maar misschien zitten er wel bijzondere details in die deze zondagmorgen extra gaan spreken. Het is een onderdeel van de reizen die Jezus maakte in zijn tijd. En het begint dan ook met dat hij terugkeerde van een stuk van die reis. Toen Jezus terugkeerde, schrijft Lucas, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naarderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking. En Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen. En toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze met één was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. En nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. En toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei, hou op met klagen, want ze is niet gestorven, maar slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem, meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Tot zover de Bijbellezing over dit thema, kom zoals je bent. Eerst maar eens even, het eerste plaatje mag er wel opgezet worden. En daar wil ik graag ook even wat van laten zien, hoe dat werkt. Want het klinkt heel sympathiek, hè, als er staat van kom zoals je bent. Dat is echt geweldig als dat inderdaad zo is. Dat je zomaar mag binnenkomen. Dat geldt namelijk lang niet overal zo. Ik heb er een willekeurige braasband even opgezocht. Sommigen herkennen hem. Ik denk dat het niet zou werken als jullie gewoon naar de repetitie van Elad zouden gaan en gewoon in de rij zouden gaan zitten zonder enige muzikale voorbereiding of een instrument of wat dan ook maar. Dat je gewoon komt zoals je bent en neerploft in de rij van Elad. Dan zouden de spelers en speelsters en de dirigent van Elad je eerst een tijdje aankijken en dan behoedzaam je proberen te bewegen om eerst een opleiding te volgen, zodat je ook een instrument kunt spelen. Ik heb het plaatje van het logo van de golfclub De Compagnie er ook bij gezet. Ik was eerst van plan om de Hells Angels erop te zetten. Maar dat vond ik wel erg drastisch. Dus laat ik de golfclub nemen. Dat is misschien wel minder dramatisch. Daar kom je ook zomaar niet op. Ja, je mag er wel heen. Maar je komt niet zomaar op het speelveld. Daar moet je eerst voor oefenen. Moet je een diploma voor halen. Daar moet je je handicap voor hoog of laag houden. Dat weet ik nooit. Ik kan nog niet golven, dus ik heb er geen verstand van. Maar ik weet wel dat ik er in elk geval zomaar niet terecht kan. Ik kan niet daar komen zoals ik ben, want ik kan niet golven. Ik moet eerst leren golven. Dus er zijn er meer voorbeelden. Er zijn nogal wat voorbeelden in de samenleving waarbij je eerst het een en ander moet doen voordat je binnen mag komen. Voordat je erin mag. Voordat je mee mag doen. Voordat je ertoe mag behoren. En ja, het is zoals het is. Dat was eigenlijk in de kerk ook lange tijd zo. Van een plaatje van Dokkers. Waarbij twee tamelijk vrome en oudere dames tegen elkaar zeggen. En toch blijf ik het een eigenaardig jong mens vinden. Met dreadlocks en zo. En wonderlijke kleren aan misschien. Maar wel luidkeels zingend. Ook dat is niet helemaal onbekend. Wat Tamara net vertelde, gebeurde wel vaker hoor. Dat je als gast binnenkomt in een kerk en dat je dan even niet mag zitten op de plek die wel open is. Dokkers heeft er ook een prachtig plaatje van, heb je nog niet laten zien. Maar van een hele lege kerk waar maar één persoon zit en dan komt er iemand anders naast hem staan en die zegt, pardon, u zit op mijn plaats. Nou, zo ongeveer. En andere dingen nog. Wij kunnen als kerk wel zeggen, kom zoals je bent, maar ja, accepteren we dat dan ook, dat mensen komen zoals ze zijn? Nou, dat vinden we wel wat lastig. Het is nog niet zo lang geleden, of het was er eigenlijk toch wel gebruikelijk dat je als je naar de kerk ging, dat je dan ook eerst eens gedrag vertoonde dat daar een beetje bij paste. Dat je een beetje min of meer keurig was. En dan was het de bedoeling dat je vervolgens tot geloof kwam. En als die twee achter de rug waren, behaving, believing, dan kwam belonging. Oftewel, dan hoorde je erbij. De harde les die de kerk van vandaag moet leren, dat is dat dat een route is die wij bedacht hebben. Maar dat de route van het evangelie anders is. En dat de deur van Gods huis open staat, inderdaad voor mensen zoals ze zijn. Dus het vergt ook wat van een gemeente. Ik heb vaak meegemaakt, ook in snel groeiende gemeentes, waar veel gedoopt werd en zo, dat de oude garde daar langzamerhand over begon te mopperen. Het is onze kerken uit meer. Ik ken de lunio's. Nou, dat soort teksten. En ergens begrijp ik dat ook. Als het allemaal een vertrouwde groep is en er komt ineens een hele bubs aan nieuwe mensen binnenlopen, dan denk je, wat voor gemeente is dit nou dan ineens? Ja, dat moet je uitvlooien met elkaar. Dat moet je uitdokteren onder de leiding van de geest van God. Dat je daar ongemakkelijk onder zit, dat kan ik me voorstellen. Maar dat je dan daar negatief op reageert, dat is iets waarvan ik denk van, ja, oh, wacht even. Zo spreekt het evangelie er niet over. Die laat ook eigenaardige jonge mensen binnenkomen. Eigenaardige oude lui ook. En geeft daar ruimte voor en plaats om mee te kunnen doen. Nou, de Alfa is daar een prachtig voorbeeld van. En het Bijbelgedeelte wat ik gelezen heb, dat is er ook een prima voorbeeld van. Het zijn twee geschiedenissen. Er is een brede, een lange geschiedenis van het dochtertje van Jairus en een korte van die mevrouw die er tussenin zit. Dat intermezzo. En daar ga ik het over hebben, over dat intermezzo. Ik heb een tekening gevonden van Rien Poortvliet die het min of meer weergeeft. Wat ontbreekt, dat zijn al die lui die eromheen staan te duwen. Die moet je er even bij denken. Dat kon Poortvliet natuurlijk niet goed allemaal op een plaatje kwijt. Dus hij heeft zich geconcentreerd op die mevrouw die daar bezig is om Jezus sluipenderwijs als het ware van achteren te benaderen. Hij heeft de intentie van die vrouw prachtig getekend, vind ik. Wat is er mis met die vrouw? Ja, dat ze bloedvloeiing heeft, dat ze menstrueert, dat ze ongesteld is. En niet één keer in de maand, maar dat ze dat voortdurend is. En niet zomaar, maar dat ze dat al 12 jaar lang is. Even een zijspoortje, maar dat valt mij dan op. Dat meisje is ook 12 jaar. Het is simultaan, het loopt tegelijkertijd op. Deze geschiedenis van dat meisje dat op sterven ligt en de geschiedenis van deze vrouw die al 12 jaar bloedvloeiing heeft. Het is dezelfde periode. En ze komen samen op dit moment rondom Jezus. Dan zouden wij als Nederlanders zeggen van, nou ja, vervelend voor je, neem een aspirintje en dan gaat het misschien wel weer. Dat zou typisch een mannenreactie zijn, denk ik, hoor. Dat bedenk ik nou ook, maar goed. Even zo goed, en dan, nou ja, daarna dan kun je gewoon weer doen en laten wat je wilt. Je kunt naar de kerk, je kunt over een ander toe. Maar in Israël was dat duidelijk anders. Er waren hele scherpe spelregels over. Als je als vrouw menstrueerde, dan was je onrein. Dat betekende dat je niet mee kon doen met de synagogedienst, dat je niet mee kon doen met de tempeldienst. Dat je niet mee kon doen met de vredeoffers. Dat je niet mee kon doen met alle andere offers die plaatsvonden. Dat betekende dat je niet aanraakbaar was, letterlijk. Dat je zo'n vrouw niet aan mocht raken. Want op het moment dat iemand zo'n mevrouw aanraakte, werd hij ook zelf onrein en kon niet meer meedoen met de synagogedienst en niet meer meedoen met de tempeldienst en niet meer met de vredeoffers en al die dingen die erbij horen. Het was besmettelijk als het ware. En dan moet je voorstellen, moet je dat plaatje voor de geest proberen te halen. Er lopen al die luid te dringen om Jezus heen. Duwen elkaar aan de kant, wil bij Jezus wezen. Allemaal schouder aan schouder en nog wel erger plat tegen elkaar aangeduwd. Alsof ze als haringen in een ton in de metro staan, want ze moeten bij Jezus wezen. En daardoorheen komt dan deze dame, die met elke aanraking die ze doet, weer iemand onrein maakt. Het wordt van kwaad tot erger. En dat weet ze ook. Als er later staat dat ze bevend, trillend over haar leden bij Jezus komt, dan is dat niet per ongeluk. Maar dat is omdat ze weet wat ze nou op haar kerfstok heeft. Ze heeft wat uitgehaald wat, als ze bekend wordt, een ramp is. Ze heeft een complete menigte onrein gemaakt. Vreselijk. Je moet je voorstellen wat dat betekent ook. Dat ze 12 jaar lang onaanraakbaar geweest is. Ik ga ervan uit dat ze getrouwd was. De meeste vrouwen in die tijd waren getrouwd. Dat was eigenlijk voor Joden vanzelfsprekend, dat mannen en vrouwen trouwden. Dat betekent 12 jaar lang niet aanraakbaar voor haar man. Het hele terrein van de seksualiteit is in 1 keer een gesloten boek. Dat betekent dat ze eigenlijk dat ze op de rand van de dood staat. Misschien zelfs moet je zeggen dat ze dood is. Ze is maatschappelijk dood. Ze is geestelijk dood en ze is fysiek dood. Dat zijn, ook daarin lijkt ze op dat meisje, dat daar bezig is dood te gaan. 2 vrouwen die bezig zijn dood te gaan. En die komt dan sluipenderwijs naar Jezus toe. Om wat? Om Jezus aan te raken. Hoe haalt ze het in haar hoofd? Dat ze nou net een rabbijn, een leermeester van Israël, een wonderdoener van Israël, dat ze die wil aanraken. Wat wil dat mens? Wat bezielt ze? Nou, dit bezielt haar. Dat ze denkt, ik krijg het niet voor elkaar. De artsen die krijgen het niet voor elkaar. Aardig dat Lucas dat schrijft trouwens, want die is zelf arts. Dus die serveert daarmee even zijn klasse collega's ook af. Al die artsen kregen het niet voor elkaar om haar te genezen. Ik krijg het niet voor elkaar, de artsen krijgen het niet voor elkaar. Maar deze Jezus, deze zou mij kunnen redden. Ik geloof dat hij mij kan redden. Dat is het enige wat ze heeft. Alleen haar geloof, verder is het allemaal totaal mis. En ze kruipt naar voren en grijpt, ja wat grijpt ze? Ze grijpt hem niet bij de arm of bij het been, maar ze grijpt de zoon van zijn kleed staat er. En daar moet ik jullie even een plaatje over laten zien. En ik heb ook even wat meegenomen, want ze zeggen tegenwoordig, je moet vooral visueel bezig zijn als je preekt en zo. Dus ik denk, laat ik eens wat meenemen dan. Misschien hebben jullie dit al wel eens gezien. Weet iemand wat dit is? Het is geen tafelkleed. Er was ook niemand die dat zei, dat weet ik wel. Het is een gebedskleed. Het is eentje die ik ooit een keer gekregen heb in Israël. Het is een tamelijk dure, geloof ik. Ik heb het prijskaartje niet gezien. Je wordt geacht om hem zo om je heen te dragen. En om het helemaal compleet te maken, zo ben ik dan ook alweer, doe ik er nog een keppeltje bij op. Ik heb niet veel krullen. Er hoort een clipje bij. Als het nog heel erg stormt, dan waait hij me weer af waarschijnlijk. Maar goed, zo dan. Ooit heb ik zo'n zijdemaaltijd mogen vieren in Veendam. En toen werd ik als rabbi aangesproken. Nou, dat hoeft van mij niet door. Maar zo ziet een orthodoxe jood eruit. Met waarschijnlijk zwarte kleren aan enzovoort. En als je goed kijkt naar deze mantel, dan zie je 2 dingen. Dan zie je dat er op de 4 hoeken 4 kwasten hangen. Dat zijn gebedskwasten. En dat de kleur blauw aanwezig is. Die hoort eigenlijk in 1 van die 4 kwasten te zitten. Maar op een of andere manier is dat bij deze mantel niet zo. Maar de blauw zit er wel in. Waar zijn die kwasten voor? Kijk maar even op het plaatje, daar zie je dat er blauw doorheen geweven is. En daar zie je ook wat de betekenis is van die 4 kwasten. Die betekenis van de 4 kwasten is dat je je herinnert wat de geboden van God zijn. Dat je je herinnert wat de bestemming is van het volk Israël, namelijk om tot zegen te zijn voor de hele wereld. En dat je je herinnert dat je gered bent uit het slavenhuis Egypte. Ook al waren het je bed overgrootouders die het meegemaakt hebben. Jij moet het je herinneren, want elke Jood moet Pascha vieren alsof hij zelf uit Egypte vrijgemaakt is. Professor Frits Rieneke die schrijft in de Woepertaler Studiebijbel dat Jezus waarschijnlijk zo'n mantel als deze droeg. Het zou ook een andere variant kunnen wezen, een kleed dat daaronder zit en alleen onder de jas vandaan tevoorschijn komt. Maar die 4 kwasten zijn dan gelijk. Wat die mevrouw doet, dat is die kwast van Jezus aanraken. Dat kwastje dat een herinnering is aan Gods geboden die ze druk bezig is te overtreden. Dat een herinnering is aan de bestemming van Israël, namelijk om de Messias voor te brengen, waar zij niet aan mee kan doen. En dat het een herinnering is aan de bevrijding uit het slavenhuis in Egypte. En zij hoopt dat laatste, dat dat haar zal overkomen. En wat gebeurt er volgens de mensen die er omheen staan? Volgens de mensen die er omheen staan, is het zo dat als ze dit geweten hadden, hadden ze gezegd, wat doe je daar, scheer je weg, want jij bent voor ons dood. Er hoort nog iets bij. Een combinatie namelijk van ziekte en zonde. Dat is een combinatie die wij zomaar niet leggen, maar die in Israël in die tijd heel gebruikelijk was. Als je kijkt naar de geschiedenis die Johannes verteld wordt, Johannes Evangelie over de blind geborenen. Dan vragen de leerlingen naar Jezus en zien ze iemand die van geboorte af aan blind is. En dan zeggen de leerlingen tegen Jezus, wie heeft er nou gezondigd? Zijn ouders of hij? En dan zegt Jezus, dit heeft niks met zonde te maken, maar met de openbaarwording van Gods Koninkrijk, of woorden van die strekking. Wij koppelen dat niet meer zo aan elkaar. Hoewel, ik moet erbij zeggen, soms kom je die varianten ook tegen. Dat ook in geloofsmatige zin ongeloof en ziekte aan elkaar geknoopt worden, op een tamelijk onbarmhartige manier. Je gelooft niet genoeg, daarom zul je wel ziek zijn. Ik denk dat dat niet kan. Ik denk dat mensen dat niet kunnen zeggen. Ik denk dat je wat dat betreft mensen ruimte moet geven en God ruimte moet geven om plannen uit te voeren waar wij misschien wel helemaal geen idee van hebben. Mag je niet tegen mensen zeggen. Maar voor Israël was het gebruikelijk om zo te denken. Zonde is ziekte. Bloedvloeiing, het is een zondig mens. Het betekent dus dat ze niet alleen lichamelijk niet in orde is, maar dat ook naar haar gekeken werd door de omgeving van wat heeft ze op haar kerfstok? Zij heeft zonde bedreven, het is een zondige vrouw. En ze komt als zondige vrouw, komt ze zo dwars door de menigte heen kruipen om Jezus aan te raken. En dan mag je je afvragen van ja, wat doet dat dan? Volgens de logica van Israël, volgens de logica van de rabbijnen, is Jezus daarmee ook degene die onrein wordt. Degene die in het bereik van de dood getrokken wordt. Want als je zo in aanraking komt met zo iemand, dan word je zelf onderdeel daarvan. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Dat weten wij dan. En dat is de verkondiging van het evangelie. Het bijzondere is dat Jezus iets kan doen wat niemand anders kan doen. Namelijk dit overvleugelen. Met zijn macht, de macht van de dood, van de onreinheid overvleugelen. Hij demonstreert dat aan die vrouw zelf. En die is dan ook genezen. En hij demonstreert het even later nog een keer weer aan dat meisje van 12 jaar. Dat op het punt staat om het leven als vrouw in te gaan. En dat dood ligt te wezen. En daardoor de Heer uit de doodslaap gewekt wordt. Doordat hij roept, meisje, sta op. En zij staat op en gaat het leven in. Wordt een levend mens. En draagt daarmee bij aan de opdracht van God aan Israël. Om een levend volk te zijn tot eer van hem. Hij overwint de dood. Jezus overwint de dood. Hij overwint de onreinheid. Hij doet dat wat wij niet kunnen. Want de dood is voor ons onoverwinnelijk. En onreinheid is dat in zekere zin ook. Een beetje eigenaardig om te zeggen in deze tijd waarin we weet ik veel hoeveel soorten wasmiddelen kunnen kopen bij Albert Heijn en bij andere supermarkten. Waarin we regelmatig onder de douche springen en waarschijnlijk schoner zijn dan we ooit in de wereldgeschiedenis geweest zijn als het om lichamelijke schoonheid, reinheid gaat. Maar we weten dat datgene wat in ons zit, dat we dat zelf niet kunnen wegpoetsen of weghalen. Daar moet Jezus voor komen. En daar komt hij ook voor. En deze geschiedenis is een geschiedenis die het lijden en sterven en de opstanding alvast laat zien. Ik heb er de twee plaatjes. Een plaatje van de kruisiging van Jezus, waar hij doodging met onze schuld en zonde en onreinheid op zijn schouders, vastgespijkerd aan het hout van het kruis. En daarmee schrijft Paulus later, weggedaan, vervallen, uitgevlakt, want hij heeft het gedragen. En de reactie van Maria van Magdala. Het zou eventueel ook die bloedvloeiende vrouw hebben kunnen zijn. Rivoort tekende dit als een reactie van Maria van Magdala. Als ze ontdekt dat de man met wie ze praat in die graftuin niet de tuinman is, maar de opgestane Heer zelf. Dan staat ze in vuur en vlam. Want de opstanding vindt aan haar plaats. Ze maakt de opstanding mee uit de dood. Ze maakt mee dat Jezus haar redt uit de duisternis en uit de dood. Ze maakt mee dat haar bestaan, waarvan een van de evangelisten schrijft, dat die ooit getekend werd door 7 demonen, dat haar bestaan bevrijd wordt van de duisternis, van de macht, van de onreinheid, van de zonde. En dat ze vrij mag zijn. Vrij omdat Jezus haar meeneemt uit de dood naar het leven. Jezus kan dat doen. Jezus kan deze geschiedenis van Pasen voor Pasen aan laten zien. En dat komt omdat hij de Heer der Heren en de Koning der Koningen is. Dat komt omdat hij de route van de dood en de opstanding gaat volgen. Dat komt om zijn vastbeslotenheid, om zijn keuzes. Hij heeft het gedemonstreerd, heeft het waargemaakt. De evangeliën leggen daar getuigenis van af. Als er één ding van de verre geschiedenis onomstotelijk vaststaat op historische gronden, is het de opstanding van Jezus. Dat vinden historici een lastige. Maar als je de spelregels van de historische wetenschap loslaat op de Bijbel, dan is dat alleen maar betrouwbaar. En de rest is allemaal dubieus, wat er geschreven is in de oudheid. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij overwint de dood van die mevrouw die lijdt aan die bloedvloeiing. Hij overwint de dood van dat meisje dat daar dood ligt te gaan, terwijl ze zou moeten leven en springen en dansen door het leven. Hij overwint onze dood. Hij overwint onze duisternis, onze onreinheid. Hij is het die het doet. Daarom is het ook een geschiedenis van Pasen vandaag. We zeggen elke zondag is Pasen, is ook zo. De 8e dag van de week is de dag waarop de Heer uit het graf verscheen. En de dag waarop zijn opstanding manifest en duidelijk werd. Daarom vieren we die eerste dag van de week. Het heeft er heel veel sterke aanwijzingen zijn er, naar de gemeente van Jeruzalem. Op de Sabbat samenkwam, maar ook op die eerste dag van de week samenkwam. Om samen de opstanding van Jezus te vieren. Dus is er vandaag ook Pasen. Het is Pasen voor mensen die in Jezus geloven. En bij zichzelf weten, eigenlijk als ik naar hem toe moet, dan moet ik kruipend van achteren hem benaderen om even aan zijn kwast te trekken. Want ik durf hem nauwelijks onder ogen komen. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, dat heb ik wel eens. Dat ik denk van, ik weet niet of ik mezelf wel eens kan aankijken in de spiegel. Laat staan of ik wel naar Jezus kan kijken. Dus laat ik maar, net als die mevrouw, voorzichtig kruipend proberen of ik hem even kan aanraken. Want het is wel Jezus die het doet. Het is wel Jezus die schoonmaakt, het is Jezus die bevrijdt, het is Jezus die mensen een nieuw leven geeft. Het is Jezus die mevrouw teruggeeft aan haar man, teruggeeft aan de samenleving en haar familie, teruggeeft aan de godsdienst, aan haar eredienst, aan de tempel, aan de synagoge, die haar teruggeeft aan de leer, aan het leren van de Torah, van de wet, die haar teruggeeft in een leven levend met God. Jezus geeft mensen het leven terug, het leven dat God voor hen bedoeld heeft. Pasen vandaag. Wat gebeurt er met mensen die gereinigd worden door Jezus? Die komen op een andere manier terug in het leven. Die komen op een andere manier terug voor zichzelf. Die kijken op een andere manier in de spiegel. Die kijken op een andere manier naar mensen om zich heen. Die staan op een andere manier in hun baan. Zitten op een andere manier op school. Kijken op een andere manier naar hun relaties, naar de mensen om hen heen. Denken op een andere manier over hun agenda en hun portemonnee. En datgene waar ze hun energie in gaan steken, hun plannen en overwegingen. Zijn mensen die door Gods geest geleid een indrukwekkende verandering van leven meemaken. Tamara heeft daar net over verteld. Ik wist niet wat ze ging vertellen. Ik ging ervan uit dat het een prachtig verhaal zou zijn. Dat was het ook. En het demonstreert wat ik hier nu wil zeggen. Dat je op een andere manier in het leven terugkeert op het moment dat je Jezus bevend met zorg probeert vast te pakken. Heer, red mij. Kom zoals je bent. Kom zoals je bent, ook als je op een of andere manier niet past. Ergens niet past in de samenleving. Kom als je in de knoop zit met je eigen gevoelens en gedachten. Kom als je in de knoop zit met je eigen onreinheden. Die we allemaal op een of andere manier wel met ons meedragen. Het plakt aan ons op een of andere wijze. Ik heb er nog een plaatje bij gezet. Daar wil ik nog even kort wat over zeggen. Een plaatje van een poetsvrouw. Het zou ook een poetsmeneer kunnen zijn, maar die kon ik zo gauw niet vinden. Raar is dat natuurlijk. Ik bedoel, mannen kunnen ook met een bezem rond sjouwen en een emmer. Tenminste, dat zou je mogen verwachten, denk ik. Het is een dame, maar het zou ook een meneer kunnen zijn. Die met een emmer met sop en een stofzuiger en een zwabber onder de arm en een doekje over haar hoofd haastig op weg is. Want er moet gepoetst worden. Zoveel mensen ben ik tegengekomen. Die nadachten over hun relatie met God. En dachten en zeiden, ik moet eerst beter worden. Oh, tientallen. Honderden misschien wel. Dat ben ik zo vaak tegengekomen. Ik moet eerst beter worden. Ik moet eerst mijn leven oppoetsen. Ik moet eerst Gods woord beter kennen. Ik moet eerst de Alpha-cursus doen. Nou, dat raad ik jullie aan. Doe dat vooral. Doe vooral de Alpha-cursus. Maar de voorwaarde is het niet om bij God te komen. Ik moet eerst dit, ik moet eerst dat. Het zit in ons ingebakken. Wij moeten eerst onszelf verbeteren voordat Jezus tegen ons zegt, ga heen, je geloof heeft je behouden. Maar dan horen we het hem zeggen en dan denken we, wat zegt hij nou toch in vredesnaam? Jezus zegt helemaal niet van poets je leven op. Jezus zegt helemaal niet van schrap net zo lang op je bestaan tot het glashelder en een fonkelnieuw is. En dan kom dan maar bij mij, dan pas je helemaal bij mij. Jezus zegt, ga heen, je geloof heeft je behouden. Je bent gered door je vertrouwen in mij, dat is het enige. Dat is het enige wat telt. En dus heb ik vaak tegen mensen moeten zeggen, hou op met poetsen. Schij uit met boenen. Ga hem niet worden namelijk. Als je dat doet kun je je hele leven blijven poetsen en komt het niet voor elkaar. Want het krijg je niet voor elkaar. Dat is een onnodige actie. Overbodige activiteit waar de duivel je graag op een of andere manier aan inknoopt. Maar die je niet zal helpen om vrede met je ziel te vinden. En vrede met God. Kom bij Jezus zoals je bent. Duw desnoods de menigte aan de kant. Overtreed de logica van de normale mensenmassa. Om bij Jezus te komen. Word misschien maar lachwekkend. Iemand zei dat een keer tegen me. Dominee, u denkt toch niet dat ik voor een volle kerkvolk onder kopje onder zal gaan? U denkt toch niet dat ik zo gek ben? En ik hoop dan altijd dat mensen inderdaad zo gek zijn. Dat ze het aandurven om dwars door de menigte heen te ploeteren. Om bij Jezus te komen. Die ene Heer, die ene Koning der Koningen. Die uit de dood oproept. Nieuw leven geeft. Je terugplaatst in het bestaan. Maar dan is zoals God het bedoeld heeft. Met alle vreugde en kracht. En alle troost die daarbij hoort. Kom zoals je bent. Nou ja, dit is een boodschap voor christenen, voor niet-christenen. Maar ook christenen vallen regelmatig in de valkuil dat ze denken, ik moet eerst heel erg mijn best doen enzovoort. Kom bij Jezus zoals je bent en ga veranderd weg met Jezus aan je hand. Dat is de boodschap van het evangelie. Het is ook een boodschap voor zoekers. Voor mensen die denken, ja, religie is interessant, ik kom hier ook eens even kijken. Ik hoop dat u op een goede plek zit, dat niemand u de weg gejaagd heeft. Wees blij dat je er bent. Wees hartelijk welkom dat je hier bent. En bedenk, wat zoek je? Zoek je een nieuwe route om zelf je leven schoon te poetsen, dan ben je hier compleet aan het verkeerde adres. Maar die route leveren wij niet. Het enige wat we kunnen leveren, is deze boodschap van Jezus. Die de Heer van het leven is. En we kunnen tegen jou zeggen, kom maar zoals je bent. Want wij moesten dat ook en we moeten dat elke dag nog. Wij zijn niet beter. Wij moeten ook komen zoals we zijn. En dat mag dan ook. Want dat is de uitnodiging. De bevestiging. De uitnodiging van het evangelie. En de bevestiging van Jezus. Dat hij haar niet wegstuurt. Dat hij haar niet uitvoetert. Dat hij niet zegt, hoe haal je het in je hoofd, dom mens? Hoe durf je het om mij aan te raken? Maar zegt, ga heen. Je geloof heeft je behouden. Je bent gered. Je bent genezen. Want geloof in mij is voldoende. Dat is de boodschap van het evangelie. Boodschap ook van deze morgen. Een boodschap om over na te denken. Als je jong bent, als je wat ouder bent, heel oud bent, maakt niet uit. Want dit is de boodschap die Jezus toen verkondigde en nu verkondigt. En die in de Alpha-cursus nog eens een keer nadrukkelijk aangedragen wordt. Mensen, dat is wat ik vanmorgen wilde zeggen. Dat is wat ik vanmorgen aan jullie wilde doorgeven. Het is een formidabele geschiedenis van een mevrouw in een doodlopend eind. Die tot leven gekomen is door de kracht van Jezus. En ik wens jullie dat van harte toe, maar ook mijzelf en iedereen die volgeling van Jezus is. Om dat elke dag te beseffen, oh ja, ik mag bij Jezus komen. Ik mag hem in de ogen kijken. Ik mag bij hem zijn. Hij pakt me bij de hand. Hij legt zijn hand op mijn schouder. Hij leidt mij door het leven. En zegent mij en helpt mij om tot zegen te zijn voor anderen. Dat wens ik jullie van harte toe. En mijzelf ook. Amen.